In 1 Thessalonicenzen 2 waren wij gebleven. Bij Paulus' komst verijdeld en bij Timotheus gezonden. En ik heb u gezegd, vanaf vers 17 van 1 Thessalonicenzen 2 wordt weer teruggeschakeld. Gaat het tempo weer omlaag en wordt het een beetje langdradig. Want in de voorgaande verse was de apostel ineens, op hol geslagen. Dat is niet de goede uitdrukking, maar zoiets. Dat wil zeggen, was hij toch gekomen bij de wezenlijke inhoud ook van deze brief. Sprekend over de roeping van de gemeente enerzijds. En anderzijds de vijandschap die nou eenmaal in de wereld bestaat tegen Christus en tegen de waarheid in het algemeen. En dat wordt beschreven aan de hand van de Joden, zo heet het. De Joden uit vers 14, welke ook gedood hebben de Heer Jezus en hun eigen profeten en ons hebben vervolgd. En goden niet behagen en alle mensen tegen zijn. En die dus precies het tegenovergestelde doen of waartoe zij als Israël geroepen waren. En daarmee staan ze model, want daar houdt de vrouw niet bij op. Daarmee staan ze model voor de wereld in het algemeen. En meer in het bijzonder de zogeheten religie in de wereld. Maar doe maar, ze verhinderen in elk geval te spreken het woord Gods, de waarheid, het woord der waarheid en zo verder. En ze bevinden zich onder de toorn, zo heet dat. De toorn is over hen gekomen tot het einde. Dat is diezelfde toorn als uit Johannes 3. De toorn Gods blijft op hen. De toorn die ligt als het ware over de wereld als zodanig, over heel de mensheid, want dat is de situatie van de wereld. In de pakken bij de afgelopen 2000 jaar, ongeveer dan. Die 2000, want exact weet ik dat ook niet. Maar in elk geval, het is de situatie uit onze bedeling. Dat is niet normaal, dat is afwijkend van de norm. Maar zo is het nou eenmaal. En God openbaart het ons in zijn woord. En niet alleen hier uiteraard. Hoe dat ook zij, de apostel laat dat weer even los. En spreekt weer over zijn eigen relatie tot de Thessalonicenzen. Of andersom de relatie van de Thessalonicenzen tot Paulus. En zegt in vers 17, maar wij broeders van u beroofd geweest zijnde voor een kleine wijle tijds. Of u het als een misdaad beschouwt. Dat weet ik niet, maar het wordt op zijn minst gesuggereerd. Wij broeders van u beroofd zijnde voor een kleine wijle tijd naar het aangezicht en niet naar het hart, hebben ons te overvloediger benaastigd om uw aangezicht te zien met grote begeerte. Dat wil zeggen benaastigd met grote begeerte om uw aangezicht te zien, om ze te ontmoeten, om ze te bezoeken. Daarom hebben wij tot u willen komen. Nou ja, in ieder geval ik, Paulus, zegt hij, eenmaal en andermaal, maar de Satanas heeft ons belet. De tegenstander, met de Hebreeuwse uitdrukking, want Satanas is natuurlijk vergriekst, maar het is het Hebreeuwse woord Satan, populair vertaald met de tegenstander. De duivel, de Satanas, of hoe je maar genoemd mag worden. Over welke gebeurtenissen precies gesproken wordt, weten wij niet. Er zijn altijd wel vermoedens dan, want ja, er zijn altijd mensen die moeten promoveren, dat weet u. Maar wij weten niet precies wanneer het is. Wij veronderstellen dat het is betrekkelijk kort nadat Paulus in Thessalonica geweest was en het evangelie daar gepredikt had. En hij moest de stad verlaten wegens de vervolging door de Joden. Het verklaart dus de voorgaande versen meteen. En daarna werd hij gedwongen door te reizen naar Athene. En onderweg schijnt hij dan een paar keer toch geprobeerd te hebben eerst weer terug te gaan naar Thessalonica, maar dat is dan blijkbaar toch niet gelukt. En daarna wijs ik hem met enige genoegen, wijs ik er dan toch maar op dat wij weliswaar een verslag van gebeurtenissen hebben in het boek dat heet Handelingen der Apostelen. Maar punt 1, het gaat dan hooguit over twee apostelen. En niet over allemaal, want daar weten we niks van. Dus de naam is nogal overdreven. En voor de rest, voor zover wij iets van die twee apostelen weten, ik bedoelde Petrus en Paulus, voor zover we er wat van weten, dan toch maar weinig. En bij gelegenheid geeft Paulus een opsomming van allerlei plaatsen waar hij geweest is en waar hij dus niet meer naar terug wil. En als we dat nakijken in Handelingen, blijkt dat we dat dus niet weten. Dat wil zeggen, hij zegt het wel, maar het verslag ervan hebben we niet. Met andere woorden, het boek Handelingen als zodanig, ook waar het de geschiedenis van de apostel Paulus betreft, is bepaald niet compleet. En dus, ja, wij weten een heleboel dingen niet. En dat vind ik altijd wel leuk, omdat er mensen zijn die bij hoog en laag beweren dat ze weten welke de vroege en welke de late brieven van Paulus zijn. Maar veel van die brieven zijn met geen mogelijkheid te dateren. En heel wat gebeurtenissen die hebben moeten plaatsvinden, daarvan vinden wij het verslag niet. Dus ja, wij weten niet wanneer dat was. Eenmaal een andermaal geprobeerd de Thessalonicense weer te bezoeken. Dat zal dan wel, als hij het zegt. Maar in Handelingen lees je dat niet. Maar hier wel. In elk geval beschrijft hij daarmee zijn verbondenheid met de Thessalonicense. Nou hoeft ons dat niet al te zeer te verbazen, want Paulus voelde zich en wist zich verbonden met al die gemeenten die ontstaan waren, lokale gemeenten, bedankt voor het woord broeder uit de inleiding, al die lokale gemeenten die ontstaan waren door zijn zendingsactiviteiten, door zijn evangelieprediking. Legendarisch is natuurlijk zijn gespannen relatie met zijn haat-liefdeverhouding met Corinthiërs, om maar eens wat te noemen. En met de gelaten was het ook niet zo heel best. Gij uitzinnige gelaten, wie heeft u betoverd? En ik wou dat ik mijn stem kon verheffen en al dat soort dingen. Daar spreekt ook allerlei frustratie uit. En dat kan alleen maar omdat hij zich inderdaad verbonden wist. Ook emotioneel was hij dat met de gelovigen, met kinderen gods in het algemeen. En eigenlijk is dat niks bijzonders, want wij als gelovigen maken nou eenmaal deel uit, inderdaad, van die ene algemene heilige christelijke kerk. Dat heb ik ergens gelezen in een formulier. Maar degene die dat formulier hanteren, zijn zelf vergeten dat het erin staat, heb ik wel eens meegemaakt. Want ze vragen soms, waar hoor jij bij? Dan zeg ik, nou, bij de ene algemene christelijke kerk. En dan zie je ze kijken, wat zegt die man? Hè? Dat komt uit hun stukken, niet uit de mijne. Maar ja. Doe maar. Ik zal het ze nog eens uitleggen, een keer. Hè?
Als ze het toelaten.
Ja. Ja. Kortom, de Satanas heeft ons belet. Ik weet nooit helemaal zeker of het niet hetzelfde is als de Heer heeft het anders geleid. Hè? Ja, die dingen die weet ik nooit. Maar als Paulus dit zegt, oké, dat zal dan wel. Ja. En misschien heeft de Heer het gebruikt ten goede. Dat is ook nog uit te leggen. Historisch, ook al wel aan de hand van Handelingen. Maar als je er wat anders van wil maken, kan dat ook. Je kan natuurlijk zeggen, de Heer heeft het zodanig gebruikt dat Paulus daar in Athene de gelegenheid kreeg om te spreken met de Stoïcijnen en met de Epicureërs. Met wie dan ook maar, met die filosofen zal ik maar zeggen. Je kunt ook zeggen, ja, de Satanas kwamen, dat Paulus nou helemaal alleen daar in Athene terecht kwam. Het helemaal in zijn eentje, in zijn uppie. Het moest opnemen tegen die geleerde mensen daar. En nou ja, dan is het weer negatief verteld. Ik zit daar niet zo mee met dit soort dingen. Ik doe daar nooit aan. Paulus zegt, ik ben tegengehouden. Nou, dat zal dan wel. Hij had graag willen komen, dat is de strekking. Bovendien, niet alleen weten zich verbonden zoals alle gelovigen zich verbonden zouden moeten weten en voelen met alle andere gelovigen, maar bovendien acht hij zich in hoge mate verantwoordelijk op grond van zijn bediening, zijn roeping. Daarom hebben wij tot u willen komen. Nou ja, wij, in ieder geval ik, Paulus, zegt hij in vers 18. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst? En meteen een toelichting, want gij zijt onze heerlijkheid en blijdschap. Dat zijn wat grote woorden, maar de strekkingen van mogen zo zonder meer duidelijk zijn. Paulus beschouwt die Thessalonicenzen nou eenmaal als een kroon, zo heet dat ook in het Nederlands, als de bekroning van zijn arbeid. Het is nou eenmaal een, laten we zeggen, zeer positief resultaat van zijn dienstwerk daar ter plekke. En dat is het dan. En dat is het niet alleen voor hem, maar ook voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst. Want die gemeenten mogen dan het resultaat zijn als zodanig van Paulus' arbeid. Nog meer is het zo dat de gemeente in het algemeen, en niet alleen die van Thessalonica, het resultaat is van de tegenwoordige arbeid van Christus. Dat realiseren wij ons misschien niet omdat wij het niet zien, maar het neemt niet weg dat volgens de Bijbel de prediking in het algemeen, de handhaving, het betrachten van de waarheid, dan wel van het woord van God, dat de eerste verantwoordelijkheid en dus het eerste werk is van de Heer Jezus zelf. En dat wordt met zoveel nadruk ook in de Bijbel gezegd. In de eerste plaats doordat de Heer Jezus ons nog steeds wordt voorgesteld als profeet. Dan is hij verantwoordelijk voor het woord Gods. Hij wordt ons voorgesteld als een man Gods. Handelingen 2. Als een man Gods. Dat is een van de oorspronkelijke oud-testamentische termen voor een profeet. Toch? Elia, Elisa, man Gods. Deze man Gods, heet hij. Hij wordt ons, en dan wordt het nog nauwkeuriger. Hij wordt ons uitdrukkelijk en uitgebreid voorgesteld als de hoge priester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En de verantwoordelijkheid van de priester, en dus in elk geval van de hoge priester, is om het woord van God te beheren. Nou ja, beheren, te bewaren zeggen wij, maar net zo goed te prediken, dat wil zeggen beschikbaar te houden, toegankelijk te houden, enzovoorts. Het idee blijft, om het maar dan op betrekkelijk kinderlijke wijze te zeggen, het idee blijft, als iemand vragen heeft met betrekking tot het woord van God, dan zou hij zich moeten wenden tot de priester. Dat is, sinds de roeping van Israël is dat zo geregeld. Dan zou hij zich moeten wenden tot een priester om navraag te doen. En daarom woonden de priesters officieel verspreid doorheen heel Israël en door het hele land. En daarom hadden de priesters dus ook geen eigen stamgebied. Nou ja, waren hun wel steden toegewezen doorheen heel het land, maar dat is nog steeds geen eigen stamgebied. Zij leefden verspreid onder de stammen van Israël. Maar de hoge priester is dus het hoofd van die dienst. De hoge priester heeft net als de koning een huis, en het huis van de koning is de paleis, en het huis van de hoge priester is de tempel. En in de tempel wordt het woord van God bewaard, ritueel, maar ook gewoon praktisch. Dat wil zeggen ritueel, doordat de twee stenen tafelen bewaard werden in de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen. Maar dat is puur rieten natuurlijk. En aan de andere kant, in de tempel werden de boeken, ook de commentaren dus, en de historische boeken enzovoorts, bewaard. Zodat ze daar toegankelijk waren. En vandaar dat je dus ook met name in het Nieuwe Testament tegenkomt, in het Oude ook hoor, maar in het Nieuwe Testament tegenkomt dat men zich verzamelt in de tempel om daar onderwezen te worden, of om doordat men zich begeeft naar de tempel om daar te prediken. Maar het is in de tempel, omdat dat tegelijkertijd is de bibliotheek, maar het een en ander alles onder gezag van de priester. En het Bijbelboek dat ons Christus voorstelt als de hoge priester van het Nieuwe Verbond is natuurlijk de brief aan de Hebreeën. Ik heb altijd moeite met de titel en van het boek en ik ben geneigd me te excuseren. Maar ja, het moet toch een naam hebben, dus vooruit maar. De zogeheten brief aan de Hebreeën. En die begint met te zeggen, precies wat ik u probeer te vertellen nu, namelijk dat God weliswaar voortijds veel malen op vele wijze tot de vaderen gesproken heeft, maar dat hij in deze laatste dagen, zodat je ziet dat we al zowat 2000 jaar in de laatste dagen leven, God heeft in, ja, dan leer je onderweg weer eens wat, we leven al 2000 jaar in de eindtijd, in de Bijbelse betekenis van de term. Dat is het enige wat echt telt, hè. Maar goed, God heeft in deze laatste dagen, met de klemtoon waarschijnlijk op deze, God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En dat heeft tot ons gesproken, dat is, moet ik even kijken, voltooid tegenwoordige tijd, als ik me goed herinner. God, is het lang geleden dat ik op school was. Hè? Nou ja, maar goed. En wij denken dat is, in, dat is al gebeurd vanwege voltooid. Maar ik moet u zeggen, nee, het is nog zo vanwege tegenwoordig. Als u mij volgt. Nu. En wij zitten een beetje met die werkwoordsvervoegingen, dat noemen wij tijden. Dat is heel vervelend dat we dat tijden noemen, want dat dekt de lading ook niet echt. De Griekse formulering van Hebreeën 1 vers 1 houdt in dat God daarmee begonnen is tot ons te spreken door de Zoon. Vandaar gesproken, het voltooid deelwoord. Maar dat hij dat nog steeds doet. En vandaar dat het hulpwerkwoord staat in de, van hebben, staat in de tegenwoordige tijd. Hij heeft, niet hij had. Als hij tot ons gesproken had, dan doet hij het nu niet meer. En als hij tot ons gesproken heeft, betekent het dat hij het nog doet. Alleen niet meer in het tegenwoordige moderne Nederlands, wat er verdomd moet gaan, maar ja. Dat maakt het zo lastig allemaal, zo moeilijk. Wij zijn die dingen kwijtgeraakt, wij zijn onnauwkeurig geworden. Wat mij steeds meer opvalt, is dat het taalgebruik in de media beperkt wordt tot tegenwoordige tijd. Altijd maar. Al de tegenwoordige tijd. Men heeft eerst de toekomende tijd afgeschaft, en nou de verleden tijd ook. En iets als voltooid verleden toekomende tijd, dat zijn we helemaal kwijtgeraakt. Hè? Dat is te genuanceerd. Dat kennen wij niet meer. Daarvoor zijn we te veel afgestompt en afgevlakt. En, wat ik veel. En daarvoor leren we op school te weinig. Ook dat nog. Maar toen maar weer. Maar het is maar dat u het weet. God spreekt in deze laatste dagen nog steeds tot ons door de Zoon. Die doet dat. Dat hij personeel gebruikt, doet er niks aan af. Zo doet hij dat. Zoals de hoge priester zijn personeel had onder het Oude Verbond, zo heeft hij dat onder het Nieuwe Verbond ook. Maar de prediking van het woord wordt toegeschreven aan de hoge priester van het Nieuwe Verbond zelf. Die spreekt, en daarom zegt Hebreeën 2, daarom moeten wij ons meer dan de vaderen in oud-testamentische tijd, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt. Zo staat het niet in de vertaling, maar dat zeg ik. Hebreeën 2, vers 1, daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen, en er staat er van ons, maar dat moet weg, staat er helemaal niet, aan hetgeen gehoord is, of wordt, afhankelijk van in welke taal wij spreken, maar vooruit maar weer. Maar het is de heer zelf. En ik had dat hele verhaal had ik kunnen passeren en kunnen zeggen. Daarom kennen wij allen, want dat is wijdverbreid geworden, kennen wij allen de metafoor Christus is het woord. Alleen zijn we vergeten dat het een metafoor is en dat het betekent dat hij het is die spreekt. En andersom, dat het woord spreekt over hem. Maar primair, hij is de openbaring van het wezen Gods. God spreekt en dan verschijnt zijn woord, maar dat is zijn zoon. Dat is hetzelfde in de praktijk. En inderdaad, het zijn metaforen, maar ze zijn wel heel mooi. En als u het mij vraagt, en wat mij betreft, zeer duidelijk. Kortom, de gemeente in het algemeen en ook die van Thessalonica is niet alleen het resultaat van het werk van Paulus, maar het is het resultaat van het werk van de Heer. En het is dus waarin hij zich kan beroemen, dat is zijn hoop of blijdschap of bekroning of zijn heerlijkheid en blijdschap. Die woorden worden gebruikt in vers 19 en 20. En er staat bij onze hoop. Want welke is onze hoop, vragende wijze, anders? Die hoop, dat gaat over de toekomst uiteraard. Maar het hele punt is, en dat moet je ook nooit vergeten, omdat het heel fundamenteel is, dat het hele tegenwoordige werk van Christus maakt deel uit van de verborgenheid van het Koninkrijk der Hemelen. Eenvoudiger gezegd, hij doet dat werk in het verborgene. Ook dat zijn we kwijt, omdat wij daar geen genoegen mee hebben genomen. Want wij willen graag in het openbaar en wij willen erkenning in de wereld hebben. En we willen een eigen omroep en een eigen politieke partijen en weet je veel wat. In de wereld wat betekenen enzovoort. We willen macht en liefst willen we een koninkrijk oprichten ook nog. Maar goed, maar dat is niet de bedoeling. Die dingen liggen in de toekomst. Ik bedoel, er is op zich niks mee mis dat we op een of andere wijze bijbelse dan wel christelijke waarheid willen verbreiden hoor. Dat bedoelde niet dat we dat niet moeten doen. En dat je daarmee niet in de openbaarheid moet treden. Maar het idee om in de wereld iets te zijn, ja, dat is een misverstand. Dat is pas in de toekomst. Want de schrift leert ons, impliciet ook in deze verse, vers 19 en 20, dat de gemeente als zodanig pas in de toekomst van onze Heer Jezus Christus voor het voetlicht zal treden. Dat is vers 19, zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus in zijn toekomst. Dat wil zeggen, en weer populair gezegd dan, in zijn wederkomst. Dat is trouwens ook wat wij lezen in de aanhef, in de inleiding van de tweede Thessalonicense brief. Het is niet zo ver uit de buurt, dus die kan ik wel even bijnemen. 2 Thessalonicense 1 spreekt in vers 10 over wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven in die dag. Vers 10. Dat wil zeggen, de Heer zal verheerlijkt worden in zijn heiligen in die dag. Dat wil zeggen, in de dagen van de wederkomst van Christus. Het heet de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht. Dat was vers 7. Maar lees u dat stukje maar eens. 2 Thessalonicenzen 1 vers... vanaf vers 7 ongeveer dan. Waar gesproken wordt over het toekomstige oordeel. Niet vandaag. Het toekomstige oordeel dat de Heer zal brengen. Daarom heet het een dag. Want de dag is oordeel. Dat kent u langzamerhand, mag ik hopen. En dat zal pas gebeuren in zijn wederkomst. En dat heet dan aan het eind van vers 10, in die dag. Wanneer hij namelijk met vlammend vuur wraak zal doen over degenen die God niet kennen, dan wel niet willen kennen. die het evangelie van Christus ongehoorzaam zijn, vers 8. Maar tegelijkertijd, wanneer hij komen zal, vers 10, om verheerlijk te worden in zijn heilige. En beide brieven, 1 en 2 Thessalonicenzen, hebben dus deze gedachte in de inleiding tot de brief, want we zijn in 1 Thessalonicenzen 2 nog steeds in de inleiding van deze brief eigenlijk. Maar die inleiding die maakt er melding van dat de gemeente weliswaar verdrukt wordt zolang die op aarde is. Wij bevinden ons in vijandig gebied. Zij hebben Christus, de wereld heeft Christus gehad, zij zullen ook u haten, zei hij. Ze hebben mij gehad, ze zullen ook u haten. En dat is omdat u van de wereld niet bent, zei de Heer tot zijn discipelen. En zo geldt het voor ons nog steeds. Dat is de norm. Dat wil zeggen, dat is de vaste regel. Dat het onder omstandigheden meevalt, omdat we in grote getale met een stelletje gelovigen wat dicht bij elkaar wonen. En dus tamelijk sterk staan in een vijandige wereld, dat is zo. En dat is in belangrijke mate bepalend geweest voor de geschiedenis van Noordwest-Europa. En met name ook voor Nederland dus. En als je dat loslaat, als dat er niet meer is, ze gelovigen een minderheid gaan vormen, dan is het des te meer verdrukt en als een bedreiging beschouwd. Doe de rest. Zo gaat dat. Nou ja. En meer gaan we daar vandaag niet van zeggen. Gaat er maar om dat de gemeente het resultaat is van het werk van Christus. Je kunt ook gewoon zeggen, de gemeente is het werk van Christus, want het duurt nog steeds voort. Het resultaat daarvan zal getoond worden, zal gedemonstreerd worden, voor tijd en eeuwigheid overigens, in de dagen van de wederkomst van Christus. En daar gaan dus die beide brieven, 1 en 2 Thessalonicenzen, ook inderdaad naartoe. Ik bedoel, dat is waarom die brieven, denk ik, in onze Bijbel staan. Dat is de essentie ervan. Maar die toekomst van de gemeente staat niet los van het heden en andersom, uiteraard. En vandaar deze uitspraken. Hoofdstuk 3. Daarom, niet langer kunnende verdragen, deze begeerte, zeggen de vertalers, die zijn bang dat wij de draad kwijtraken, denk ik dan altijd maar. Daarom, niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden. Daar heb je het al. Nou, hij wilde niet gaarne alleen gelaten worden in Athene. Ik denk niet dat er over te discussiëren valt. U denkt dat het daar staat. En dan denk ik, ja, maar dat staat er niet. Wat er staat is dat hij Timotheus heeft gezonden. We hebben gezonden Timotheus, onze broeder en godsdienaar. Hij heeft Timotheus weggezonden. En dat was de compensatie, zal ik maar zeggen. Want in zichzelf, als zodanig, was Paulus helemaal niet blij mee dat hij alleen was in Athene. Maar ja, dat is de consequentie van dat hij contact wilde houden op een of andere wijze met de Thessalonicenzen. Dat is het verhaal, hè. En zo is het ook gebeurd, en u kunt dat nalezen in Handelingen 16, staat er in mijn Bijbel bij, ik geloof het meteen, want dat kan ik allemaal niet zo goed onthouden, over welke hoofdstukken dat dan gaat. Maar zo was het wel, en toen kwam Paulus alleen terecht in Athene, waar hij dan op de Areopagus, in gesprek raakte met de wijsgeeren van zijn dagen. En ik vind het persoonlijk een geweldig schriftgedeelte, uiteindelijk omdat het in een paar termen, in een paar zinnen afrekent met de zogenaamde wijsheid der wereld en met de zogenaamde grote denkers der mensheid. En ik weet, het zijn slechts de Stoïcijnen en de Epicureërs, want zo heten ze daar. Maar ik moet u zeggen dat in principe alle filosofie, alle menselijke wijsheid tot vandaag kan gerubriceerd worden in deze twee laadjes. het laadje van de Epicureërs en het laadje van de Stoïcijnen. De Stoïcijnen zijn de onverstoorbare, dat weet u, die zijn Stoïcijns nogal. Dat heb je vaak met Stoïcijnen, zijn nog Stoïcijns, onverstoorbaar, die doen wat ze doen moeten en houden zich aan de regels. Ik zeg maar even een moderne term. En die houden zich aan de wetten en de regels en nemen de consequenties voor lief, dat hoort er dan bij, er is niks mee mis, zo moet het. En de Epicureërs, die zijn die van Agamemnon. Die zijn van... Als je maar lol hebt in het leven, je moet je er goed bij voelen en dat doen we dan. En de regels hebben wij lak. Ja, wetten, dat is mooi, maar je moet zorgen dat het zaakje een beetje loopt allemaal, enzovoorts. En u weet het, elke discussie, en ik meen het serieus... Elke discussie die ik tegenkom, radio, televisie, de krant, wat er maar is, gaat altijd hierover. Let op. Kijk of het klopt. Gaat altijd hier, staat altijd tegenover elkaar. De een zegt, ja, maar dan moet dit of dat gebeuren, enzovoorts. En de ander zegt, ja, dat kan niet, want we hebben regels, zo, regels, zo, we houden ons daaraan, enzovoorts. Krijg mensen aan de deur van de woningbouwvereniging, of hoe het maar heet, enzovoorts. En die zeggen, ja, daar moet hier wel wat aan gebeuren, want het verloedert hierachter een beetje. Maar ja, we hebben nog eenmaal een hoe heet zoiets? Een plan, een strategie, een hoe heet zoiets? Ik ken dat jargon helemaal niet, jongens en meisjes, maar... De regels zijn om ongeveer dit of dat, maar ja, als die mensen zich er niet aan houden, ja, dat kunnen wij ook eigenlijk niks aan doen. Dan zitten we ook met de handen in het haar, maar enzovoort. En dan hebben die mensen die, ze zeggen dan, officieel, hè, ze zeggen, ja, dat is wel wat gebeuren moet, maar onze eigen regels staan dat in de weg. Ze hebben regels. En als ze het hier doen, moeten ze het daar ook doen en daar ook en daar ook. En dat is het eind van u. Dus houden ze zich aan de regels en geven meteen toe dat het uit de hand loopt. Maar dat is altijd de strijd. Aan de ene kant zeggen, want het moet zo, het moet zo. Aan de andere kant zeggen, ja, dit zijn de regels, daar houden wij ons aan. En dan hebben we geen probleem. Ik kan altijd zeggen, het is precies gebeurd volgens het boekje. En al die discussies in Den Haag en al die commissies die erin gesteld worden, gaan altijd maar hierover. Epicureërs en Stoïcijnen tegenover elkaar. En het zijn politici, dus die wisselen met gemak als het hun uitkomt van positie. Dat weet u helemaal goed. Nou ja, enzovoort. En Paulus rekent daarmee af, in een paar zinnen. Wat moet de richtlijn voor een mens zijn? Zich houden aan de wet of zorgen dat het een beetje fatsoenlijk loopt allemaal? En dat je er wat aardigheid in hebt in het leven. En hij zegt, het is geen van beide. Hoewel, het is voor allebei wat te zeggen. Maar men zou God zoeken. En die geeft zijn regels. Nou ja, niet eens zijn wetten. Het zijn wat wij noemen normen en waarden. En om een beetje progressief te zijn, moet je zeggen waarden en normen. Ja, anders loop je achter. Dus, nou ja, waarden en normen dan vooruit. Dat is het woord van God. En dat geeft ons inderdaad bevrediging in het leven als zodanig. En dat maakt ons gelukkig. Zie je? Vandaar dat wij staan er midden tussenin, tussen deze beide extremen. Maar dan heb ik het in een paar woorden uitgelegd. Maar ja, het is een beetje gênant voor de grote denkers der mensheid. Die daar dikke boeken over schrijven en hun leven eraan wijden om uit te vogelen waartoe een mens in dit leven is en hoe dit leven moet inrichten enzovoort. En nog komischer wordt het als er af en toe weer eens iemand opstaat die heeft het alsnog opnieuw uitgevonden en die komt ons dat vertellen. Voor dat doel heeft men de vooruitgang uitgevonden. En dat betekent dat er af en toe weer een nieuw lichter kan zijn die nu alsnog kan vertellen hoe het moet. Het is een komische wereld waarin wij leven, hoor. Maar ja, ik sta er net zo tegenover als Paulus. Ik bedoel, je hebt links en je hebt rechts en een heleboel gradaties ertussen. En wij zijn gewoon van boven. Men denkt te plat. Links, rechts en tweedimensionaal. En wij hebben een hemelse positie ontvangen. Wij kijken van bovenaf. Wij kennen de hemel, we kennen God die zich geopenbaard heeft naar beneden toe. God die zeer hoog woont en zeer laag ziet, zegt Psalm. Ik vind het een prachtige uitdrukking, enzovoort. En wij worden geacht die dingen te leren vanuit Gods standpunt. En dan zien die dingen er heel anders uit. Dan staan we ook heel wat vrijer in het leven. Ja. Maar zodra je in de wereld wat wil wezen, begeef je in dat tweedimensionale vlak. En zit je altijd weer met de vraag, moet ik nou links of moet ik nou rechts? En in de praktijk is dat ongeveer hetzelfde als Epicureus of Stoïcijns. Maar goed. Niettemin, hij was daar alleen in Athene. Ik heb met de man te doen, maar hij kon er wel tegenop. Want hij heeft gezonden Timotheus, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. De man Paulus had dat zelf willen doen, maar kreeg de gelegenheid niet. En dus stuurde hij Timotheus. Dat is wat we veel vaker en in allerlei andere brieven ook lezen, dat hij dan Timotheus stuurt. Tweezijdig, dat wil zeggen, om de gelovigen al daar ter plekke te bemoedigen, te versterken. En aan de andere kant ook om te vertellen hoe het met Paulus gaat, die immers een voorbeeld zou zijn voor de gelovigen, voor de gemeenten enzovoorts. En vandaar dat dat thema nogal eens herhaald wordt. In de Filippenzenbrief vind je dat met name ook. Er is ook sprake van Timotheus die gestuurd wordt enzovoort. Nou ja, goed, het herhaalt zich. Maar dan staat er op dat niemand, men zou versterkt en vermaand worden in uw geloof. Dat vermanen, dat moet ik altijd een beetje op afdingen. Omdat ik denk dat het een te sterke vertaling is. Want het woord betekent vertroosten. Dat is het beroemde parakaleo. Waarvan afgeleid het woord, het zelfstandig naamwoord parakletos. De parakleet wordt het dan verbasterd naar het Nederlands. Dat is de trooster. Tegen dat de Pinkster, het wordt eerst nog Sinterklaas natuurlijk. Maar, of Zwarte Piet, wat wordt het eigenlijk? Maar al tegen dat het Pinkster wordt, dan komt dat woord weer bovendrijven, schijnt het. Maar het is vertroosting. In de praktijk bemoediging. En vermanen, dat, ik weet niet hoe dat komt, maar het heeft iets van het opgeheven vingertje en zo. Daar is een ander woord voor trouwens, in het Grieks. Maar ik weet niet waarom ze dit doen. Maar versterken en vermanen heet het, hè, hier, om u te versterken en u te vermanen. Maar u wordt geacht te begrijpen dat dit een synonymia is. Dat wil zeggen twee verschillende woorden ter aanduiding van volstrekt hetzelfde. Versterken, vermanen, vertroosten, bemoedigen, of wat het maar wezen mag, dat zou hij doen. En dat in het geloof, uiteraard. En van uw geloof. Dat wil zeggen met betrekking tot het woord van God, dat wat hen gepredikt is en alsnog wordt, uiteraard. Want van heeft de dus hyper eigenlijk. Dat wil zeggen over, of gewoon betreffende. Betreffende uw geloof. En dat opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen. Mogen duidelijk zijn dat dat een van de belangrijke redenen is waarom Paulus zelf naar Thessalonica wilde. En dan wel waarom hij iemand stuurde. Omdat ze daar vervolgd werden. Nog steeds. Dat was al zo toen Paulus er nog was. Verdrukkingen. Want als die verdrukking komt dan, nou ja. De vraag is maar hoe gelovig men is. En of men daarbij blijft en trouw blijft aan de waarheid en daarmee trouw blijft aan de Heer zelf. Maar de bedoeling is dat niemand bewogen wordt, dat men standvastig zou zijn en onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk des Heren, met dank aan het laatste vers van 1 Korinthe 15. om u te versterken en u te vermanen betreffend uw geloof, opdat niemand bewogen worden in deze verdrukkingen. Want gij weet zelven dat wij hiertoe gesteld zijn. Ze waren dus aardig uitgebreid reeds onderwezen. En hoewel deze gemeente pas kort daarvoor was ontstaan door de prediking van het evangelie, worden ze geacht wel degelijk te weten dat dit een betrekkelijk normale situatie is waarin zij zich als gelovigen bevinden. Gij weet zelven dat wij hiertoe gesteld zijn, dat dat onze positie is, verdrukkingen te lijden in de wereld. Dat is wat Paulus later aan Timotheus schrijft. Gij dan leidt verdrukking als een goed krijgsknecht van Christus, enzovoorts. Want het blijft zo dat de wereld die wereld is die de waarheid in ongerechtigheid en onderhoudt, en wij worden geacht de waarheid te betrachten. En dan heb je automatisch die vijandschap uiteraard. We zijn hiertoe gesteld, dus het is betrekkelijk normaal, maak je geen zorgen. Dat deden ze wel kennelijk, en sommigen dachten zelfs dat de dag des Heren al was aangebroken. Zo van, de dag des Heren, dat is verdrukking, en wij lijden verdrukking, dus de dag des Heren is begonnen. Dat is 2 Thessalonicense 2 vers 2, maar daar ga ik nou maar niet verder op in. Maar dat soort argumenten hoor ik vandaag ook, nou vandaag niet, maar ik heb het wel eens gehoord in het verleden, zo van, als wij dan zeggen dat de gemeente niet door de grote verdrukking gaat, dan vindt men dat hen iets onthouden wordt. Ze hadden zich er nou juist op verheugd om door de grote verdrukking te gaan. En het argument dat de Bijbel zegt dat we niet door de grote verdrukking gaan, wordt weggeredeneerd met de redenering. Maar de gemeente, wij gelovigen, worden toch verdrukt in de wereld. Nou, hier in Nederland niet zo heel erg, maar er zijn een heleboel landen waarin de gelovigen ernstig verdrukt worden. Dus we gaan wel degelijk door de verdrukking. En mijn reactie is altijd dezelfde, hierop. Mijn reactie is, dan weet je niet wat de gemeente voor een ding is. En je weet ook niet wat de grote verdrukking voor een ding is. Dus ja, waar hebben we het nou nog over eigenlijk? Over of de gemeente door de grote verdrukking gaat. Als je niet weet wat de gemeente is en als je niet weet wat de grote verdrukking is. Hè? Slaat nergens op. De grote verdrukking, dat zijn de dagen van de wederkomst van Christus. Dat hangt samen met het oordeel dat de Heer over de wereld zou brengen. En daarvoor komen wij überhaupt niet in aanmerking. Sterker nog, dan zijn wij niet meer in deze wereld. We zijn voor die tijd opgenomen. En in onze dagen komt die verdrukking niet. De grote verdrukking begint namelijk in het midden van de 70ste week van Daniël. Dat staat in Matteüs 24, maar eigenlijk al in Daniël zelf. En het begin daarvan is er nog niet. Dus zolang er nog sprake is van een vredesproces in, laten we zeggen, met betrekking tot Jeruzalem, kan de grote verdrukking niet begonnen zijn. Want zolang die vrede er niet is, breekt de 70ste week van Daniël niet aan. En als het wel aanbreekt, dan duurt het altijd nog minstens 3,5 jaar voor het zover is. Dus ja, wat moet je daarvan zeggen allemaal? Maar sommigen raken de weg kwijt, raken de draad kwijt, raken in paniek. En dit komt omdat men niet bijbelvast is, maar alleen wat losse kreten gehoord heeft hier en daar, of wat op internet heeft gelezen. Dat kan allemaal. Maar goed, wij zijn hiertoe gesteld. Dat is de normale positie, die van verdrukking in de wereld, in een vijandige wereld, namelijk. Om een of andere reden heb ik een verwijzing erbij staan naar Handelingen 14. Die zoek ik even op, dat is voor mijn geweten. Maar Handelingen 14 vers 22, kijk, dat is een aardige. Waarvan Paulus en de zijnen staat. Dat zij in de stad het evangelie verkondigd en vele discipelen gemaakt hadden, dan keerden zij weder naar Lystra, vers 21, en Iconium en Antiochië, versterkende de zielen der discipelen en vermanende dat zij zouden blijven in het geloof en dat wij, dat had ook zij kunnen zijn, maar let op de stijlbreuk, en dat wij door vele verdrukkingen moeten ingaan in het koninkrijk Gods. En weer 1 Thessalonicenzen 3 vers 3, want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Die verdrukkingen dus. Want die staat dus precies hetzelfde. En 2 Timotheus 3 zoek ik ook even op. 2 Timotheus 3... Oh, die is nog korter, ja. 2 Timotheus 3, vers 12. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Het is de normale positie van de gemeente als zodanig. Tragisch is dat in de praktijk het zogeheten christendom zelf zich bezig gehouden heeft met vervolgingen. En anderen verdrukt heeft enzovoort. En dikwijls juist de oprechte gelovigen. Maar goed. Vers 4 van 1 Thessalonicenzen 3. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het. En daarom heeft hij Timotheus gezonden, zegt hij. Daarom ook niet langer kunnende verdragen. Ik had u gewaarschuwd, dit is langdradig. En deze zin waarmee vers 5 opent is volstrekt dezelfde als die van vers 1. Dus erg snel gaat het allemaal niet. Daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen heb ik Timotheus gezonden, om uw geloof te verstaan, of niet misschien de verzoeker, eerst was het de Satanas, heeft ons belet, in 2 vers 18, nu heet hij de verzoeker, want ook de duivel heeft vele namen en titels. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel, vruchteloos, zou wezen. Maar als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen was, dat wil zeggen Timotheus weer terug, was naar Thessalonica gereisd, was daar een poosje gebleven en vervolgens had hij zich weer bij Paulus gevoegd, daar gaat het nu over. Maar als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had, dat is een leuke woordspeling natuurlijk, ons de goede boodschap, het evangelie. Paulus had niet anders verwacht, daarom heette het het evangelie. De blijde boodschap, vertaald met goede boodschap. Want dat woord staat er, hè? En ons de goede boodschap geëvangeliseerd had van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachtenis van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om u lieden, zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukkingen en nood vertroost geworden door uw geloof. En dan draait Paulus het om en zegt, nou ben ik bemoedigd geworden door jullie, want de mededeling dat het goed gaat daar in Thessalonica is voor Paulus zelf een bemoediging. En zo gaat dat dan, hè. Ja. Want nu leven wij indien gij staat in de Here. Leven in de zin van opleven. Wakker worden, actief worden. En daarmee het leven intensiveren. Nu leven wij indien gij staat. En de klemtoon op staat wordt gevormd door het woordje vast, dat de vertalers tussengevoegd hebben. want nu leven wij indien gij staat, blijft staan, standvastig zijt in de Heren. Want wat dankzegging kunnen wij Goden tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap waarmede wij ons om uwentwil verblijden voor onze God. Je mag eruit concluderen wat mij betreft dat de emoties van de apostel Paulus dan toch wel erg heftig zijn, misschien. Omdat hij zich dan weer ernstig zorgen maakt. Hij zegt dat de zorg voor alle gemeenten dagelijks op hem drukt. Niet in deze brief, maar in een andere brief. En hier is hij weer heel erg enthousiast en opgewekt. Omdat hij gehoord heeft dat het dan toch goed gaat met de Thessalonicenzen. De man heeft het zwaar, maar leeft dan ook inderdaad intensief. Maar zo is het. En daarmee staat hij model natuurlijk voor ons allemaal. Voor ons als gelovigen. Dat is onze zorg. Dat het goed gaat met onze broeders en zusters. Dat is tegelijkertijd onze blijdschap. Als het goed gaat met onze broeders en zusters. Aan de Korintiërs schrijft Paulus ook zulke dingen. En met, moet even denken, Liesje leerde Lotje lopen. Dat was hem niet. Hij was indien één lid leidt, leiden alle leden mee. Dat was hem, hè? Ja. Hoe komen ze erop, zo'n vertaling? Maar doe maar. Zo, maar dat staat er wel, hè? Ja, zo is het maar net. Tezamen blij en tezamen bedroefd, wat een man was. Wij verblijden ons om uwentwil, voor onze God. Nacht en dag, vers 10, zeer overvloedig biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Dat wil zeggen, aanvullen. Wat aan geloof ontbreekt, zou ik niet zo zonder meer kunnen zeggen. In eerste instantie niet. In tweede instantie kan het alleen betrekking hebben op dingen die ze niet weten, die ze niet kennen. Geloof namelijk, in de Bijbelse, maar de algemene, ook eigenlijk echte Nederlandse betekenis, is die van, betekenis daarvan is die van vertrouwen. Dat wil zeggen van zekerheid. Vertrouwen dat men ergens instelt. Dat is in het Nederlands niet altijd zo. En dat maakt het zo vervelend. Er is aan die woorden te veel gesleuteld in de loop der tijd. Maar geloof is vertrouwen. Het is hetzelfde woord in de grondtekst ook. In het Nederlands van oorsprong heeft het ook volstrekt dezelfde betekenis. Ik zeg altijd, kijk maar in je woordenboek. En als daar wat ontbreekt, daar kan eigenlijk niks wat aan ontbreken, want dan is het geen geloof meer. Tenzij het gaat om niet geloof kwalitatief, maar in de zin van kwantitatief. Er is nog meer dat zij zouden moeten kunnen weten met betrekking tot de waarheid. En ook dat zou men geloven. Ik bedoel, ik ken u waarschijnlijk ook. U kent mensen die geloven in de Heer Jezus Christus. Dat heet als hun persoonlijke verlosser en zaligmaker. Zijn wedergeboren mensen, twijfelen die dan. Maar er zijn bepaalde dingen uit de Bijbel die ze of nooit gehoord hebben, of wel gehoord hebben, maar die ze niet geloven. Dan ontbreekt het dus wat aan hun geloof. En daar gaat het dus blijkbaar over. Om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken, in de zin van voltooien, minstens dus in de zin van aanvullen, hetgeen aan uw geloof nog ontbreekt. En vandaar dat er gesproken wordt in de Bijbel over een toename, over een groei in het geloof, maar een toename in geloof en kennis. Want die twee dingen, die gaan uiteraard samen. Nou goed, en dan heb je natuurlijk nog mensen die geloven wel, maar die hebben het woord geloof eerst uitgehold. Ze weten het niet zeker, maar ze geloven het wel. En daar heb je dus het misbruik van het woord geloven. Zie? En dat is met zoveel woorden, Bijbelse begrippen, gebeurd is in de loop der tijd. Ze hebben hun betekenis verloren. Is naar beneden gebracht. Ja. En dat maakt het dikwijls lastig. Maar toch. Doch onze God en Vader zelf en onze Heere Jezus Christus. Soms denk ik, als je nou toch een drie-eenheid wil, kun je hem hier ook vinden. Maar die is dan weer anders dan die van Nicea. Want daar was het de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hier is het God en de Vader en Jezus Christus. Dan heb je er ook drie. En als u dan zegt, ja, maar dat is verkeerd geteld. Dan zeg ik, en die andere, wist die dan niet verkeerd geteld? De Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Hoezo? Gaat om een en dezelfde God uiteraard. Hè? Onze God en Vader zelf. En onze Heere Jezus Christus. Dat wil zeggen, de Heere Jezus Christus is God. En waar God de gever is, de oorsprong der dingen, is hij dus per definitie, en ik zeg, dat is niet een stopwoordje van me, maar ik bedoel het serieus, is per definitie Vader. Want Vader is de oorsprong, is de gever. Het is een functie. Heb je dat? Het is die God. En bij Vader, Zoon en Heilige Geest heb je precies hetzelfde. Dus één en diezelfde God. Die zich verbergt en God is geest. En vandaar dat begrip. Ja. Doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten. Let op dat het richten inderdaad gaat over een enkelvoud. Niet richten. Maar richten. Dus één God, één Vader. Eén Heer Jezus Christus. Eén Heer, zo heet het trouwens in Efeze 4, want daar citeer ik dit uit. Onze God en Vader zelf, onze Heer Jezus Christus, richtte onze weg tot u. Nog steeds wil Paulus graag naar Thessalonica. We weten tot vandaag niet of hij er geweest is of niet, alsnog. En het doet er ook weinig toe. En de Heere vermeerdere u. En maak u overvloedig, dat is groei, toenemen. In de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u. En nog steeds spreekt hij over precies hetzelfde. De eenheid van de gemeente als zodanig en de verbondenheid van alle gelovigen met elkaar. Ook emotioneel dus, hè. Opdat hij uw harten versterke om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Let op het woord heiligmaking. Want dat is de wezenlijke inhoud van de brief. Een paar versen verder, in 4 vers 3, lezen wij. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. We hebben het daar dus nog over. Maar heiliging of heiligmaking, wat het woord in het Nederlands betekent, zo'n woord eigenlijk helemaal niks. Etymologisch kun je er nog wat van maken, maar in een normale taalgebruik komt zoiets niet voor. Als het al ergens voorkomt, is het jargon. We zien dat de Rooms-Katholieke Kerk het gebruikt, want daar maken ze mensen heilig. Nou ja, al, nadat ze eerst zijn overleden, dus niemand heeft er meer wat aan, maar... Ja, alsnog. Dus we kunnen er verder niks mee. Maar binnen de Bijbel is het de term ter aanduiding van toewijding aan God. Iemand die heilig is, is gewijd aan de dienst van God. Een voorwerp, liefst zeg, praat ik dan over voorwerpen, omdat ons dat dikwijls ontgaat. Maar daar spreekt de Bijbel over. Voorwerpen zijn heilige voorwerpen, de heilige vaten. Omdat ze gewijd zijn aan de dienst van God. En zo is het met mensen ook. Mensen zijn heilig als ze God dienen. En naarmate ze God dienen. En heiligmaking aan de gelovigen wil zeggen dat de gelovige leert God te dienen in plaats van mensen te dienen. Het is de praktische uitwerking van overzetten uit de duisternis in zijn licht. Of hoe dat maar heten mag, hè. opdat hij uw harten versterkt om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God de Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Zo'n term hebben we zojuist gelezen in 2 Thessalonicenzen 1 vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen. En zo verder. Want zoals ze zegt, de beide brieven spreken uiteindelijk over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Daarin is men onderweg. En dat wordt gevangen in het woord toekomst. Ik had het erover willen hebben naar aanleiding van 2 vers 19. Maar ter wille van het tempo heb ik eerst maar doorgelezen tot 3 vers 13. Waar het woord dan weer voorkomt. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want dat is het woord. In het algemeen in het Nieuwe Testament voor wat wij zijn wederkomst noemen. En dat woord wordt hier gebruikt. Niet alleen in relatie tot de, wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar ook in relatie tot de komst van Christus met zijn gemeente. Dat is al zo in 2 vers 19. Zijt gij die ook niet, kroon des roems, een hoop en blijdschap, zijt gij die ook niet voor ons Heer Jezus Christus in zijn toekomst, dus niet eens nu, maar straks in zijn toekomst, en in 3 vers 13 is dat ook het geval. Om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want de toekomst, de wederkomst van Christus, begint zo ongeveer, hangt er vanaf waar je de term op van toepassing brengt, hoe ver je hem oprekt, maar begint ongeveer met de opname van de gemeente en onze openbaring, die van de gemeente namelijk, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat wil zeggen, daar worden wij geconfronteerd met het resultaat van het werk des Heren uit onze tegenwoordige tijd. En dat is tamelijk abstract wat ik nu zei, dus nou wat concreter. We worden geconfronteerd met het resultaat van het werk van Christus in onze eigen levens. Want wij allen, ieder voor zich, moeten geopenbaard worden, zullen in het Duits. Zo van, dat zal gebeuren, dat is onvermijdelijk. Wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder voor zich, niet maar collectief de gemeente, het is inderdaad ieder voor zich, wegdraagt hetgeen door het lichaam geschied is. Daar gaat het dus over. Dat hangt allemaal samen met de wederkomst van Christus, wanneer die dingen definitief gesteld zullen worden. En zolang het niet zover is, zijn we daarheen onderweg. En dat is wat onze levens in de praktijk inhoud geeft. Dat is wat ons bezighoudt. En dat is niet de opbouw van een plaatselijke organisatie, broeder, inderdaad. Onder verwijzing naar de inleidende woorden. Maar integendeel, het is het werk dat de Heer in ons doet tot opbouw van de gemeente. De ene heilige algemene christelijke kerk, om zo te zeggen. En dat gebeurt weer via de opbouw van ons individuele geloof, feitelijk. En de uitwerking daarvan is een werk in het individu. De rest is tamelijk academisch. Dat wil zeggen, hij werkt in het individu en die individuen samen hebben invloed op elkaar. Dus er wordt gewerkt in het collectief, maar het gebeurt niet gericht op het collectief, het gebeurt in de individuele gelovigen. Dat is altijd zo. De rest is administratie. Dat is in het bedrijfsleven ook zo. Dat hele gedoe van teambuilding en hoe dat allemaal maar heten mag, om zo'n collectief, een organisatie op poten te krijgen en werkzaam te maken. Ja, dat is allemaal wel aardig, maar in werkelijkheid is maar één ding, en dat is de motivatie van de individuele leden van die organisatie. Meer valt er niet te doen. Het andere is volstrekt, maar dan ook volstrekt ongrijpbaar en ook niet werkelijk te beïnvloeden. Ja, je kunt regels opleggen. en bepalen hoe iedereen zich gedragen moet. Maar dan hebben we het alweer over Epicureërs en Stoïcijnen. Nou, laten we dan eerst maar pauzeren. Het heet de toekomst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Dat wil zeggen, het is de aanwezigheid van Christus met al zijn heiligen. Want toekomst is parousia, aanwezigheid, lichamelijk. Maar hij komt met al zijn heiligen. Ik kijk even of er een goede tekstverwijzing bij staat, dienaangaande, maar dat is niet het geval. Het zou een verwijzing kunnen zijn bijvoorbeeld naar Daniël hoofdstuk 7, over de zoon des mensen, aan wie het koninkrijk gegeven wordt, enzovoort, en aan zijn heiligen. En elders lezen we dat hij komt met al zijn heiligen, en er staat nooit bij wie dat zijn, maar het is de gemeente. Dat is de term waarachter in het Oude Testament, of een term waar in het Oude Testament de gemeente achter schuil gaat. Die zal met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Deze dingen, ik geef hem meteen toe, deze dingen is men kwijt. Dat is altijd het grote dilemma, dus de achtergrond van heel wat vragen die ik ook regelmatig krijg. Men is het bijzondere, het exceptionele van de gemeente kwijt. Men is afgezakt tot het niveau van alle godsdiensten in de wereld. En u weet, wij zijn niet godsdienstig, dus er klopt iets aan het verhaal niet. Maar men is afgezakt naar het niveau van de godsdiensten in de wereld, waarin het maar om één ding gaat. Namelijk, de mens leeft hier op aarde, dat schijnt hij al heel lang te doen. Alleen het zijn steeds niet dezelfde. Want ze worden door de dood verhinderd te blijven. Maar de mens leeft hier op aarde en het menselijk bestaan is nogal onbevredigend. Dat wil zeggen, al die open boekhoudingen die achtergelaten worden, dat moet toch een keer geregeld worden. Want we zijn toch een beetje stoïcijns, we willen toch dat het op die boekhouding klopt en dat de cijfertjes kloppen en zo. Ik bedoel gewoon te zeggen, er is zoveel onrecht in de wereld. Zoveel mensen die niet hun straf krijgen die ze verdienen en nog meer waarschijnlijk, waaronder ook wij zelf, die niet het loon krijgen dat ze verdienen. Voor dat doel heeft men dan in de religie het hiernamaals uitgevonden. Nee, dit is officieel filosofie dit. En ik zeg het natuurlijk ironisch en dat gechargeerd, maar dan onthoudt u dat hopelijk. Voor dat doel heeft men het hiernamaals uitgevonden, want als in dit leven de zaak niet rechtgezet wordt, en we gaan ervan uit dat er toch zoiets bestaat als rechtvaardigheid, per slot, we hebben er een woord voor, dan kan het alleen nog maar gerealiseerd worden in het hiernamaals. Dan moet het hierna ergens zijn. En met de term door de dood verhinderd te worden te blijven, die ligt ons al een beetje. En dus gaat het nog maar om één ding, worden wij zalig, zo ja, waarom niet, en zo niet, waarom dan toch? De laatste is de universalistische variant, bijgenaamd leer van alverzoening. Men is ongelovig, men wordt niet zalig, maar toch. Het komt allemaal wel goed. En helemaal daarbuitenom las ik hem van de week nog een keer. Iemand die zei, ik weet niet meer wie het was, maar een BN'er natuurlijk. Die schijnen altijd wat zinnigs te zeggen te hebben, omdat ze bekend zijn. Ja, en dan mogen ze allerlei vragen beantwoorden over alle terreinen des levens en des doods. En dat was dus, ja, we maken deel uit van een groter geheel, een groot kosmisch geheel, en het komt allemaal wel goed. Nou ja, maar dat is godsdienst, word je zalig of niet? Dat is ook ja, sorry dat ik het Calvinisme noem, met excuses nog aan Calvin ook nog, maar u weet, daar gaat het maar om één ding, is een mens uitverkoren of niet, wordt hij zalig of niet? En eventueel, wat kan hij er zelf aan bijdragen? En het antwoord is niets, maar hij moet wel zijn best doen. Nou, anders gaat hij met dubbele slagen geslagen worden, heeft men uitgevonden. Ik weet niet of dat Calvin was of iemand anders, het klinkt nogal Nederlands eigenlijk, maar maar toen we weer mee van alles uitgevonden. En aan de andere kant heb je luiden zeggen, nee, je moet gewoon goed je best doen en ieder het zijne geven. En er was iets met dat je voor je schoonmoeder, voor je konijnen, wat was het nou ook alweer?
Allebei.
Oh, allebei. Dan moest je ieder het zijne geven en dan kwam het wel goed. Je best doen zodanig dat je een soort krediet opbouwt. En dan in het hiernamaals komt het dan wel goed enzovoorts. En vervolgens heeft men het in het christendom dan ook nog over de kerk der eeuwen. Daar bedoelt men mee van voorgaande eeuwen. Alsof er een continue kerk is vanaf Adam tot aan de jongste dag aan toe. De verzamelde zaligen enzovoorts. En die gaan dan eventueel naar de hemel, was de bedoeling. Of althans naar, loopt goed met z'n af om zo te zeggen. En meer weet men niet, dat is het ongeveer. En iemand gaat daarover en dat is dan Jezus, of anders gewoon God. Want met Jezus heeft men natuurlijk ook enige moeite. Hè? Ja, en de Rooms-Katholieke variant is natuurlijk Petrus, omdat hij de sleutel gekregen heeft, naar het schijnt. Men begrijpt dit soort metaforen ook al niet meer. De sleutel van het Koninkrijk der Hemelen. Abusieflijk denkt men daar dus dat het Koninkrijk der Hemelen de hemel is. Waarom weet ik ook niet. Want het Koninkrijk der Hemelen is een koninkrijk dat op aarde gestalte zou krijgen. Maar dat wil de Rooms-Katholieke Kerk weer niet, want die hebben zelf een eigen koninkrijk hier op aarde. En als Petrus daar de sleutel van heeft, dan heeft hij niet de sleutel van de hemelpoort. Of toch? Ah, wat een chaos allemaal. Hè? Maar ja, in al die andere godsdiensten, want dit is religie dan, hè, wat ik u nu vertel, eigenlijk. In al die andere godsdiensten gaat men niet naar boven, hoor, als men doodgaat. Gaat men naar beneden. Want iedereen weet dat alle dingen vallen. Als je ze loslaat, gaat het naar beneden. Als je doodgaat, ga je naar beneden. Dan keer je tot de aarde weder. Dan kom je in het dodenrijk, dat heet Hades in het Grieks. En dat is dodenrijk, dat is hier de onderwereld, heet dat. En dat je naar boven zou gaan, dat voor zover godsdiensten dat geloven of beweren, hebben ze dat van het christendom gepikt. Maar of het paradijs van de islam boven is, dat staat nog te bezien. Maar die hebben erg veel van het christendom gestolen. Toch? En of de joden het hiernamaals zien als in de hemel, nou geloof dat maar niet hoor. En of de eeuwige jachtvelden, dan wel de Champs-Élysées, dan wel de, hoe heet die dingen allemaal, in al die religies. Ja, dat is niet daarboven, dat is het hiernamaals. En gewoonlijk het hier ondermaals. En het hier bovenmaals, ja, dat is weer wat anders. Dat is typisch gemeentelijke waarheid. Maar gemeentelijke waarheid is pas actueel sinds de opstanding van Christus. Heeft niet betrekking op de oud-testamentische gelovigen. Die wel wedergeboren zullen worden. Want dat moet nog. Ooit. Die wel in een hiernamaals zullen komen, maar een hiernamaals is gewoon de nieuwe aarde. En de mens staat in de Bijbel, de mens is geschapen om op de aarde te wonen. Andersom staat het er ook trouwens. De aarde is geschapen voor de mens ter bewoning. En zo verder. Er komt geen hemel aan te pas. En de hemel is sowieso niet het hiernamaals. Want die hemel die wij kennen was net zo goed het hiervoormaals. Dat is bijbelser, want het heet de hemel die van ouds is. Zie. Nou, dan kom je dus bij de vraag, daar moet ik daar straks, over spreken. Over de vraag of wij naar de hemel gaan en hoezo en wat daar omheen hangt. En het is ook tamelijk gek. Een beetje vreemd. En waar staat dat dan helemaal in de Bijbel? Men weet die dingen ook niet goed te duiden. Maar het is ook uitzonderlijk, het is alleen van toepassing op de gemeente, dat zijn de gelovigen, sinds de opstanding van Christus en tot aan zijn wederkomst. Dat wil zeggen tot aan de opname van de gemeente. heel de gemeente. En zelfs onverwacht kreeg ik afgelopen dagen nog de vraag. We hadden het over de 70ste week van Daniel. En toen hadden we het over gelovigen daar. En toen zei nog iemand uit de zaal, maar dan zijn de gelovigen toch al weg. Ja. Ja, de gemeente is weg. Maar er zijn daarna weer gelovigen op aarde. Dan wordt het evangelie nog steeds gepredikt. Door twee getuigen die voor dat doel speciaal dan uitgezonden worden. Omdat nou eenmaal de gemeente weg is. Maar iemand moet het toch doen. Dat gaat altijd door. Dus worden die twee getuigen gestuurd uit openbaring enzovoort. Natuurlijk zijn er ook dan gelovigen op aarde. Maar die maken geen deel uit van de gemeente. En alleen nou zo'n opmerking demonstreert hoeveel moeite men ermee heeft om het onderscheid te maken. De gemeente bestaat uit de eerste gelovigen onder het nieuwe verbond. En hoewel dat zowat 2000 jaar duurt, zijn we nog steeds eersten. Eerste categorie. En die wordt bevorderd naar de hemel, omdat het een gemeente is met eerstgeboorterecht. Een volk met eerstgeboorterecht. En dus een volk met een erfenis, want eerstgeboorterecht wordt geërfd. En dus staat er bij zijn wedergeboren tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onverderfelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. 1 Petrus. 1, vers 3 en 4. Begrijp je wel? Dat soort dingen. Je moet dat onderscheid kennen. En dus, het is ook niet de toekomst van onze Heere Jezus voor al zijn heiligen. Het is de toekomst van onze Heere Jezus met al zijn heiligen. En in 2 Thessalonicenzen 1, hij zal verheerlijkt worden in, dat is zeker met, maar nog sterker dan met, in zijn heiligen, wanneer, 2 Thessalonicenzen 1 vers 10, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden in zijn heiligen, niet maar voor zijn heiligen, hè? Het is zo sterk zelfs dat in Romeinen 8 lezen wij dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ik heb nog altijd de indruk dat het betekent de heerlijkheid aan ons die zal geopenbaard worden. En niet maar de heerlijkheid die zal geopenbaard worden aan ons. Als u begrijpt wat het verschil is. Want het gaat daar in Romeinen 8 toch over de heerlijkheid die wij zouden ontvangen. En daarna zouden wij toch met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid aan de wereld. Dat staat daar ook. Want daar staat dat hele schepsel tezamen zucht en in barensnood is. En wacht op de openbaring van de Zonen Gods. En uit heel het verband van het hoofdstuk blijkt, die zonen gods, dat zijn wij. Hebben jullie dat nog? Maar men is daar natuurlijk al lang de draad kwijtgeraakt. En dat komt allemaal weer, omdat men, nou ja, maar dat heb ik hier wel eens vaker gezegd, denk ik. Omdat men helemaal geen idee heeft van een werk dat God doet in de loop der tijd, in de loop der eeuwen. Men heeft God tot iets gemaakt, iets, men gelooft dus ook dat er iets is. En dat is statisch, dat is een soort ding wat stilstaat, dat is de status quo, zal ik maar zeggen. En daar moeten we het mee doen, dat is onveranderlijk, dat is nou eenmaal het ding. Want naast iets wordt ook het ding, met een hoofdletter. Gebruikt. Maar dat God iets doet in de loop der tijd, een plan uitwerkt, daar heeft men geen idee van. En dus dat we onderweg zijn naar de wederkomst van Christus, waarin hij alsnog zijn heerlijkheid, zijn troon zal opeisen in de wereld, zijn rechten op de troon van God natuurlijk, maar specifiek dan ook binnen aardse normen zijn troonsrechten vanwege dat hij erfgenaam is van Adam en van David enzovoort. Dat hij zijn troon in Jeruzalem zou oprichten, alle volkeren aan zich zou onderwerpen, zoals van oudsher is aangekondigd, en daar nog een jaartje of 1000 over zou regeren voordat die hele aarde zou verdwijnen enzovoort. Ja, dat heeft men geen idee van. en van het idee van dat God weliswaar de wet gegeven heeft, maar pas na 2500 jaar en met nog maar 1500 jaar te gaan tot op Christus, en dan ook nog die wet maar gegeven heeft aan maar één volk, dat hij voor dat doel speciaal verwekt heeft, om vooral geen ander volk mee lastig te vallen. Hè? Ja, dat ontgaat de mensen voorkomen. En dat de bedoeling van die wet is te demonstreren dat wet niet werkt. Ja, dat is men helemaal kwijt natuurlijk. Maar dat is wat de Bijbel ervan zegt. Zie? Men is dat voorkomen kwijt. En dus weet men er geen raad meer mee. En dit soort Bijbelteksten zijn dan ook moeilijk in de praktijk. En men leest er gemakkelijk overheen. Het tekstje van de voorzetsels is zo'n vers helemaal niks aan. Er komen een paar begrippen voorbij, maar wat er nou precies staat, dat is men gewoon kwijt. Maar waar het over gaat, is dat Christus hoofd is van de gemeente. Hij maakt deel uit van de gemeente. Hij is de gemeente. En wij worden aan hem, en dus aan de gemeente, maar wij worden aan hem, aan den Heere, heet het in Handelingen, toegevoegd. Wij worden leden van zijn lichaam. Hetgeen betekent dat als hij komt, dan komt hij met zijn hele gemeente, die met hem deelt in zijn heerlijkheid, want wij zijn kinderen Gods, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus, enzovoorts. En we zullen dus met hem in heerlijkheid verschijnen. Daarom heet het in het Oude Testament al, niet er werd een troon gezet in de hemel, maar er werden tronen gezet in de hemel. En het gericht zette zich, dat is niet maar één, maar dat is Christus en heel de gemeente, weet u wel. En zo verder. Nou ja, over dat soort dingen gaat het, hè. Dat wil zeggen, wij zijn geroepen tot een specifieke, niet tot de jongste dag. En ook niet tot een opname van de gemeente ooit en een keer, en daarna heeft nooit meer iemand wat van de gemeente vernomen. Soms heb ik de indruk, maar ik verdiep me er niet in. Ik vind het zonde van mijn tijd. Inmiddels, naarmate ik ouder word, heb ik minder tijd over, dus ja, dat heb ik nou wel gehad, al die gedoe. Maar soms heb ik de indruk dat de vijandschap tegen de opname van de gemeente, tegen de leer van de opname van de gemeente, want dat is vijandigheid hoor, wat ik altijd proef. En er wordt op de man gespeeld in plaats van op de leer als zodanig en zo. Verschrikkelijk vind ik dat eigenlijk. Maar goed. Maar die vijandschap daartegen, ik denk dat die voor een belangrijk deel ontstaat uit de gangbare gedachte, ook onder degene, juist onder degene die geloven in die opname van de gemeente. De gangbare gedachte, dat straks vindt de opname van de gemeente plaats en dan zijn wij weg en dan leven wij nog lang en gelukkig en met al die andere dingen hebben we geen moer te maken. Dan zijn we er lekker vanaf en dan, Want dan staat toch in 1 Thessalonicenzen, het ligt hier voor me, 1 Thessalonicenzen 4, we zullen opgenomen worden, vers 17, 1 Thessalonicenzen 4. We zullen opgenomen worden, de Heere tegemoet in de lucht, en al zo zullen we altijd met de Heere wezen. En al zo zullen we altijd met de Heere wezen, lijkt verdacht veel op en zij leven nog lang en gelukkig. En dat was het dan. En zo kom ik het ook tegen, want mensen die zeggen, ja joh, maar dat kan ons allemaal niet zoveel schelen, want dan zijn wij toch al weg. Alsof we er niet in betrokken zouden zijn. Zie? En dat daar tegen zo'n opvatting geprotesteerd wordt, dat begrijp ik maar al te goed. Alleen wat dan gebeurt is altijd hetzelfde. Men gooit het kind met het badwater weg. Of zoiets. Dan maar helemaal eraf, hè? Ik bedoel, dat is net zoiets als de 10 stammen van Israël, dat zijn de westerse volkeren waarin het christendom zich gevestigd heeft. En als men dat niet wil horen, waarschijnlijk omdat men de Joden beschouwt als het volk Israël en daar moet het vooral bij blijven, dan zegt men nee, die 10 stammen die bestaan helemaal niet meer. Die maken deel uit gewoon van het Joodse volk. En dan is men van zo'n leer af, maar tegelijkertijd is men helemaal van de 10 stammen als zodanig af. En van al die schriftgedeelten waar staat dat die pas verzameld zullen worden, dat ze pas één zullen worden in de komst van Christus om zijn koninkrijk op aarde te openbaren, in de dag des Heren. Staat allemaal in het Oude Testament. Maar dat gooit men gelijktijdig ook dan maar helemaal weg. Enzovoorts. En zo gaan die dingen dan vaak, hè. Dan wordt men ineens rigoureus. En om het probleem maar niet te hebben, gooit men alles weg. En dat gebeurt met de opname van de gemeente natuurlijk ook. Er zullen nogal wat redenen voor zijn. Maar er zijn ook velen die denken dat de wederkomst van Christus inhoudt dat de Heer komt. En dan is het bam, en dan is alles koekenij. Dan, nee, pijs en vrede bedoel ik. Is dat hetzelfde als koekenij? Dan is alles ineens voor elkaar. Zelfs bij Herr Lindsay las ik ooit, vele jaar, misschien ben ik nou al buiten, maar ik geloof het niet hoor. Ik geloof dat ik bij Herr Lindsay ook las, dan Jeruzalem wordt verwoest en dan komen die volkeren van Gog en Magog en wat het maar was. Ik weet niet meer wat hij daarvan zei. Maar dan, terwijl dat gebeurt, verschijnt de Heer op de Olijfberg. En dan trekt hij met de zijnen, wie dat ook wezen mogen, trekt hij in feestelijke optocht alsnog Jeruzalem binnen. Ja, dan is de man toch ook de draad kwijtgeraakt. Met alle respect dan toch voor Herr Lindsay, anders zou ik hem niet eens genoemd hebben. Maar dan is hij toch even de weg kwijt. Want, hè? Want in werkelijkheid, Jeruzalem wordt verwoest. Er valt niks in te trekken in Jeruzalem. Er is geen Jeruzalem meer. Het is één puinhoop. Er zal geen steen op steen gelaten worden. En men zal vluchten naar Azal. Maar Azal ligt echt niet aan de oostelijke helling van de Olijfberg, hoor. Zoals sommige atlassen dat geven. Dat ligt helemaal in Paran, in Jordanië, zeg maar. En dat duurt nog wel even. En daarna heeft men eventueel, daarna in elk geval heeft men 7 maanden nodig om het land te reinigen. Met name het gebied van Jeruzalem. Hoezo op dezelfde dag de feestelijke intocht in Jeruzalem? Wat weet u, dat blokkeert bij mij. Hoe kan zo'n man dat in vredesnaam dan denken? Ja, dat intrigeert mij dan, hoe dat dan zit. Maar het blijft allemaal moeilijk. Men denkt, hij komt en in één klap is het goed. Nee, dat neemt tientallen jaren waarin van alles gebeuren moet. Wat in de profetieën is aangekondigd. En wat ook volstrekt logisch is. Ik bedoel, er gebeuren wel wonderen. Maar het is niet zo van dat de ene dag op de andere alle mensen het evangelie kennen en hebben aanvaard. En wat het maar wezen mag. Dan moet nog gepredikt gaan worden. Die 10 stammen moeten inderdaad terugverzameld worden. Gebeurt niet zomaar, ook in een vingerknip. Zo van, nou zijn ze allemaal verplaatst en bij elkaar verzameld. Aan hem moet het evangelie gepredikt gaan worden, enzovoorts. De grote uittocht moet plaatsvinden. En wat het maar was allemaal. Ik bedoel, dat is een heel proces. En het staat in de Bijbel ook allemaal beschreven. Maar men is er blind voor, want het komt altijd terug op hoe word ik zalig? En doe ik het wel goed? En moet ik mijn zonden nog beleiden? Heb ik er niet één vergeten? En waarom gaat het me zo slecht? Heb ik misschien nog onbeleden zonden? Of te weinig vlaggen gezwaaid in de bijeenkomst? Of wat het maar was. Hè? Heb ik die nog? Nou ja. Dat soort dingen. Daar komt het. Ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, Nee, bij ons gaat het alleen om de verhouding van geloven van de leden van de kerk voor onder elkaar, dat het opgebouwd wordt en zo. En ik weet dan nooit meer wat ik zeggen moet. Hè. Gezellig, joh. Ik ken nog wel een paar verenigingen waar dat het doel is. Heb je dat nog, de christelijke geitenvolkvereniging, of bestaat het ook al niet meer? Bestaat het nog? Ja. Ja, zie je wel, daar doen ze dat ook. En ik heb nog een paar van die clubs. Wat daar nou zo voor specifiek christelijks aan is. Het gaat om hem te leren kennen. En wij worden op de hoogte gesteld van zijn plannen ter voorbereiding van wanneer wij in die plannen daadwerkelijk betrokken zouden zijn. Want dat is het feitelijk. En dat is wat ook beschreven wordt in al die schriftgedeelten. En met name ook hier. Wij zijn onderweg, 2 vers 19, dan wel 3 vers 13, naar de toekomst van onze Heer Jezus Christus, naar zijn wederkomst namelijk. En onderweg leren wij hem te dienen. Dat is de wil van God, uw heilig maken, uw dienst aan hem. Dat is onze toekomst. En dat is niet maar die paar jaar die we hier eventueel naar de mens gesproken nog te gaan zouden hebben, wellicht, of zoiets. Maar dat is onze toekomst, definitief. Want wij maken deel uit van dat volk, uit de volkeren voor zijn naam. Wij zijn erfgenamen van dat eerstgeboorterecht, meer specifiek dat van Efraïm uit Genesis 48 al. Dat eerstgeboorterecht. Zeker wel, ja. En dus bestemd voor een functie in de dagen waarin dat koninkrijk van Christus alsnog zal geopenbaard worden in de wereld als zodanig. En daarna is de algemene gedachte deze, dat onze levens wel degelijk zin hebben, betekenis hebben, vrucht zouden dragen. Onze broeder heeft in inleidende woorden gelezen uit Johannes 15 over de wijnstok en de ranken en over vrucht dragen en meer vrucht dragen. En inderdaad, daar gaat het over, ja. En die vrucht van onze levens, die zou je niet meteen moeten zoeken vandaag, hier, in dit leven en in deze wereld om ons heen. Dat is wat de wereld doet. Dat is de korte termijn. Maar die vrucht zou men zien en zoeken en vinden straks in de openbaring, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Daar zouden wij geopenbaard worden voor hem en wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. Dat wil zeggen, onze levens zijn in hoge mate bepalend voor wat we in de toekomst zullen zijn dan wel hebben. En of u dat een prettige boodschap of waarheid vindt, ja, dat weet ik ook niet, dat kan ik ook niet beoordelen. Ik doe mijn best ook om dat niet te doen. Ik weet wel dat het me toch niet zo prettig lijkt het tegenovergestelde, namelijk dat onze levens hier volstrekt zinloos zouden zijn. Toch ken ik mensen die zich daarin verblijden, hoor, en mij dat ook gezegd hebben. Die hadden echt het idee van, nee, die oude mensen, alles wat we hier hebben, dat telt God niet, rekent God allemaal niet mee, is allemaal weggedaan, enzovoorts. Met andere woorden, je kan niet meer doen wat je wil zonder dat het enige consequenties heeft op enige langere termijn. Ook voor God. En dat is een misverstand. Tamelijk noodlottig, denk ik ook. Het is net zo stomzinnig, want ik vind het stomzinnig. Net zo stomzinnig om te denken van, oké, het kind is geboren, dan gaan we over tot de orde van de dag. Alsof dat kind niet moet opgroeien. En gevoed, dan wel opgevoed moet worden. Zie? Dus geboorte is het begin. En wedergeboorte, eveneens, is het begin van een ontwikkeling, om zo te zeggen, niet het einde ervan. Maar ik probeer u dus straks te vertellen dat in al die religies, inclusief de christelijke religie, wedergeboorte beschouwd wordt als het ultieme einddoel. Zodat men sterft in de hopen des eeuwige levens. Althans, volgens de krantenadvertentie. Ik heb ze hier geen tijden gezien, doen ze dat nog of niet? Nee, ik lees de verkeerde krant. Oké. Ja, dat zeggen ze me al jaren. Maar doe maar. Maar ik heb dat echt wel eens, ben het wel eens tegengekomen. Dat wordt beschouwd als een einddoel. En nee, ook in evangelische kring van oudsher wordt het dikwijls beschouwd als een einddoel. Maar dat is het niet. Het is de startstreep. Het is het begin van het verhaal. Vanaf dat moment krijgen onze levens juist zin. Zie? En dus heet dat in 1 Korinthe 15, dat ook over de toekomst van de gemeente gaat, en specifiek over de opname van de gemeente. Maar het laatste vers zegt, daarom, broeders, zijt standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heeren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. En dat staat rechtstreeks in verband met de opname van de gemeente. Dat is de openbaring voor de rechterstoel van Christus. En daarna natuurlijk de openbaring van de gemeente met Christus in heerlijkheid. Bovendien, ik heb nog steeds 1 Thessalonicense 4 voor me liggen. Daar staat, wij zullen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet in de lucht, en al zo zullen we altijd met de Heere wezen. Maar dat tegemoet gaan wordt gewoonlijk ook over het hoofd gezien. Want tegemoet gaan betekent, ik kan er niet anders van maken, met geen mogelijkheid. Het betekent, de Heer zal komen, wij gaan hem tegemoet en komen dus met hem. Als je dat terug wil noemen, oké, dan noem je dat terug. Maar wij gaan hem tegemoet. Maar de grote gedachte, de Heer zal komen met zijn gemeente, met zijn heiligen, met zijn loon, met de zijne, hoe het maar heten mag. En dat zijn wij. En dat kan alleen als wij hem dus tegemoet gaan. En dat is wat hier staat. En dus betrokken worden in de openbaring van zijn koninkrijk. En betrokken worden, ja, niet zozeer erbij getrokken worden. Wij zullen daarin actief worden ingeschakeld. Niet nu, maar dan. Zie? En nu leven wij aan zijn hand. Laten ons door hem onderwijzen. We wijden onze levens aan hem en hij doet dan wat met ons en in ons enzovoorts. En van ons wordt verwacht, nogmaals bedankt broeder, van ons wordt verwacht in de wijnstok te blijven, heet dat, om vrucht te dragen. En dan zorgt hij voor ons. Hij voedt ons op van kindschap naar zoonschap. En zal ons in de toekomst tot zonen stellen. Zo heet dat. En daarover volgende keer meer. Want het is wel weer de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij mogen leven aan uw hand als uw kinderen. Dat u ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En gemaakt hebt tot eerstelingen van uw nieuwe verbond en van uw nieuwe schepping. We danken u daarom dat waar wij aan de ene kant nu voor de wereld vijanden geworden zijn en onttrokken zijn en worden aan de tegenwoordige boze eeuw, dat wij langs de andere kant geworden zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus en onderweg zijn naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u voor het hemelse burgerschap dat ons deel is geworden. En we danken u voor die toekomst, die zalige hoop waarnaar wij mogen uitzien. De openbaring namelijk van al deze dingen die tot vandaag voor de wereld verborgen zijn. Dingen ook die ook wij niet kunnen waarnemen met onze zintuigen. Maar we danken u dat we ze mogen leren verstaan uit uw woord. En mogen uitzien naar die dagen waarin u alsnog uw heerlijkheid in heel de schepping zult openbaren. En onderweg daarnaartoe hebben wij maar 1 bede, Vader. Wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.